Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning, waar hij bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Psalm 68, het 16e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Wat er verder volgt, Psalm 72, het zesde vers. Daarna openen wij Gods woord in het laatste Bijbelboek, de openbaring van Christus aan Johannes. En wij lezen het vijfde hoofdstuk, openbaring 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zesde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Openbaringen 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, die is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet. Zie de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, de eerste keer dat wij over het Lam Gods mogen horen vanuit het boek Openbaring, kunt u vinden in Openbaring 5. Het eerste deel van vers 6. En ik, dat is Johannes, zag en zie in het midden van de troon en de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht. Vervolgens willen we luisteren naar het lied van Gods kinderen in het tweede deel van vers 9. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dat lied, dat wordt vervolgd in vers 12, waarbij ook de engelen gaan meezingen. En dan lezen wij het volgende, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En we willen de Heere danken voor en met familie van Heteren, vanwege het feit dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk verbonden zijn. Laat ons samen bidden. Heere, wat een wonder dat we zo samen mogen zijn. Dat het kerkgebouw zich weer mocht vullen met kinderen, jongeren en ouderen. En dat er ook thuis mensen zijn die mee mogen luisteren. Dat u het waar maakt, welzalig dien gij hebt verkoren. Dien ge uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld. Te midden van alle dingen die er gebeuren in de kerk. Te midden van alles wat er zo in ons persoonlijk leven kan plaatsvinden. Ja, te midden van onze zonden en ellende. Te midden van een wereld verloren in schuld. Waar zoveel rumoer is. Waar zoveel herrie is. Waar zoveel te doen is. Brengt u ons op uw rustdag in de stilte van uw huis. Om naar uw stem te luisteren. Om te horen wat u deze morgen tot ons te zeggen hebt. En dan mogen wij, nu de lijdenstijd weer achter ons ligt en wij de opstanding van u, Heer Jezus Christus, hebben mogen overdenken, stilstaan bij uw verhoging in de hemel als het Lam Gods. Jazeker. En deze morgen mogen wij horen dat Johannes u zag in de troon, bij uw Vader, te midden van uw kerk, te midden van de engelen, als het Lam staande als geslacht. En Heere, zo mogen we deze morgen samen zijn. En zou u dan alstublieft plaats willen maken door uw Heilige Geest in ons hart voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want daar zal het op aankomen in dit leven. En dat doet u ook, Heere, als u zondaren gaat zalig maken. U maakt plaats voor uzelf. En dan zult u leren waarom dat wij een Lam nodig hebben. Een Lam dat geslacht moest worden. Een Lam dat ons kopen moest. En dat allereerst voor u, o God. En Heere, wilt u ons die lessen leren en steeds dieper en steeds meer leren als we er iets van geleerd hebben. En Heere, dan kent u ook uw volk en kinderen in ons midden. Voor wie het Lam Gods geen vreemde is en dat ze door het geloof met Johannes deze morgen mogen blikken in de troon van God. En Heer, uw volk is op weg naar de eeuwige heerlijkheid. En straks zal het waar worden. Zij zullen zingen van Gods goedertierenheid. Straks in de hemel zal het lied van Mozes en het Lam gezongen worden. Maar willen wij daar ooit kunnen komen, zullen wij hier op aarde in beginsel het lied moeten leren zingen. En Heere, mag het vanmorgen dan voor het eerst of bij vernieuwing bij uw levende kerk waar worden. Gij hebt ons, goden, gekocht. Heere, dat er vanmorgen nog eens mogen zijn die bij het wonder van zondag 1 terecht mogen komen. Wat is uw enige troost bij in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel niet meer mijn, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed mij gekocht heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heere, wilt u dat geven? En dan weet u dat er in ons midden zijn die zo'n honger en dorst hebben. Om dat eens te mogen weten. Uw eigendom te mogen zijn. Die weliswaar van verre wel eens een blik mochten opvangen van het Lam Gods. Maar zo te kampen hebben met de strijd des geloofs is het ook voor mij. Die zo worstelen met die zekerheid. Heere, wilt u hoop en verwachting geven. U komt op uw tijd, jazeker. En dat is altijd de beste tijd, de juiste tijd. Maar wachten kan soms zo moeilijk zijn. En verwachten is ook zo'n moeilijk ding in het leven van uw kerk. En toch, u gaat het leren. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En Heere, zou u het dan vanmorgen eens zo willen maken, waar misschien tot op dit moment het Lam Gods van verre bleef, dat hij eens naderbij zou gebracht mogen worden door de prediking van het woord. En zou u dan met uw lieve geest willen komen En zo in de stilte van het hart, dat geloof zo ongedacht en onverwacht werken. En dat het van binnen mag gaan leven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ook voor mij bent u geslacht. Ook mij wilde u kopen met uw bloed. Opdat daarin beginsel, al is het heel schuchter. Al is het als een kind dat nog maar net kan leren zingen. Het lied van het lam geboren mag worden. Zou u dan zo in ons midden willen zijn? U kent ons hart. U kent de harten van onze kinderen, jongeren en ouderen. Wilt u bekeren wat onbekeerd is? Verder leiden wat u op de weg gebracht hebt? En dat we deze morgen mogen eindigen in u. Zoals Johannes het heeft gehoord. Hoe de kerk des Heren samen met de engelen u mocht groot maken. Gij zijt het waardig, o Lam Gods. Maar ook u, Vader in de hemel, zijt het waardig. Ja, ook u, Heilige Geest, drie-enige God. U alleen zij al de eer. En zo mogen we samen zijn. En mogen deze ogenblikken als gemeente naderen voor uw heilig aangezicht. Om daar alles neer te leggen, ook onze noden en zorgen. En u weet wat dat kan zijn in ons persoonlijk leven. In ons gezinsleven of wat dan ook. Heren, wij mogen het in uw hand leggen. Wees, Heren, met de zieken in ons midden. De langdurig zieken. Degene die worstelen met psychische zwakten en moeiten. U weet van al die dingen af. U weet ook als er rouw en verdriet gekomen is in ons leven, vertroost u ons door uw woord. En Heere, daarbij geeft u zoveel zegeningen. Dag aan dag overlaat u ons met uw gunst bewijzen. En heel in het bijzonder mocht familie van Heteren dat ervaren in de achterliggende week. Ze mochten samen gedenken met hun gezin en dat u hen 50 jaren in de band van het huwelijk verbonden hebt. Heren, wat bent u goed geweest in al die jaren. U hebt ze bij elkaar gebracht en tot hiertoe bij elkaar gehouden en uw vleugelen over hen willen uitbreiden, al waren er ook moeiten in hun leven, want elk mensenkind en ook elk huwelijksleven kent zijn kruis en tegenspoed, maar dwars door alles heen hebt u hen willen leiden tot hiertoe. En mag dan de ware dankbaarheid maar in hun hart zijn. En dat ze ook verder onder die vuur en wolkolom verder mogen trekken. En gedenk ze zo in hun gunst. Heren, we dragen daarbij ook diegenen aan u op die nooit tot zulk een jubileum gekomen zijn. Omdat we alleen zijn gebleven in het leven. Omdat we al eerder weduwe of weduwna zijn geworden. Of dat er op een andere wijze een breuk gekomen is. U weet al die dingen. Heren, we mogen het in uw hand leggen. En zou u ons dan ook in dat verdriet willen vertroosten? Heren, zo zijn onze ogen op u. Zou u ons willen gedenken in uw gunst? Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het vanwege dat lam dat geslacht is. Aan uw rechterhand, hoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. U mag de Heere weer dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de onderhoud van kerkenpastorie. En de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen, dat zijn de engelen. Wie lust het is op zijne wenk te staren, dat hemel, aarde en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Als dat de vrucht uit de prediking mag zijn, krijgt God de eer. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Geliefde gemeente, de apostel Johannes wordt wel eens de apostel der liefde genoemd. En wellicht kent u die uitspraak. Hoe zou dat nou komen, dat deze discipel deze naam gekregen heeft? Wel, ik denk dat we wel een paar redenen kunnen aanwijzen. Allereerst is er geen discipel, apostel geweest die zo diep heeft gesproken over de liefde van God. U kunt het vinden in zijn evangelie, maar ook in de brieven die we verderop in de schrift vinden. Hij kon heel kort en krachtig schrijven en prediken: God is liefde. Maar wat meer is, Johannes schreef niet alleen over die liefde van God, maar hij kende die liefde van God ook uit ondervinding. En daar komt het nou net op aan. Hij kende de liefde van God in Christus. En dat laat hij ook merken. Want ik weet niet of het u of jou wel eens opgevallen is als je het evangelie van Johannes leest, dat als hij het over zichzelf heeft, dat hij dikwijls een hele bijzondere uitdrukking gebruikt voor zichzelf. Heeft hij het niet over Johannes? Hij noemt dan zijn naam niet, jongens en meisjes. Maar weet je hoe hij over zichzelf schrijft? De discipel welke Jezus lief had. En dan wordt het zo bedoeld, niet de discipel die Jezus lief heeft in de eerste plaats, maar Jezus die zijn discipel lief heeft, met een eeuwige liefde. Kijk, en daaruit kwam het voort dat Johannes ook God en Christus ging liefhebben. En kon hij ook in zijn evangelie, of in een van zijn brieven schrijven: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wanneer is dat nou begonnen? Die liefde tot God en in het bijzonder de liefde tot Christus. Wel, vanaf dat eerste moment dat Christus aan hem geopenbaard werd. Wanneer was dat? Ja, toen was Johannes gekomen bij de oever van de Jordaan en kwam hij onder die hele scherpe, ontdekkende prediking van Johannes de Doper, waar niets van Johannes overbleef. Dan één grote zondaar die werkelijk niets had waarmee hij voor God kon bestaan en die het Johannes de Doper hoorde zeggen: de bijl ligt al reden aan de wortel. Eén slag en je bent verloren. En juist in die omstandigheden was Christus onder de hoorders van Johannes de Doper. En toen het zijn tijd was en hij Johannes de Doper de opdracht gaf, mocht hij de Heer Jezus gaan aanwijzen. Heel speciaal voor Johannes en Andreas die onder die prediking gekomen was. En hoe heeft Johannes de Doper dat mogen doen? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Nooit is Johannes dat moment vergeten. Toen Christus hem geopenbaard werd, voor het eerst in zijn leven, als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als hij het later mag opschrijven, dan schrijft hij: het was de tiende uren. Onvergetelijk. En daarom is hij ook die naam nooit meer vergeten. En zo gaat het wel in het leven van Gods kinderen. De wijze waarop Christus zich voor het eerst openbaart in je leven, gaat heel je leven mee. Ook de omstandigheden, maar ook de naam waarmee Christus zich openbaart. Dat zie je ook in het leven van Johannes de Doper. Steeds meer, steeds dieper is die naam Lam Gods gaan spreken in zijn leven. Dat lam dat in zijn plaats de slachting werd geleid. Dat lam dat ook voor Johannes zijn bloed wilde geven. Dat lam dat ook voor Johannes de schuld betaalde. Dat lam dat bij de Vader zijn voorspraak is. Hoort u het, gemeente? Steeds dieper, steeds meer ging die naam Lam Gods voor Johannes leven, naarmate hij meer onderwijs over Christus kreeg. Moet het daarom niet een wonder geweest zijn, toen hij daar verbannen op Patmos was, en hij een gezicht in de hemel kreeg, en hij zijn zaligmaker opnieuw ontdekte. Nee, niet meer in de staat van zijn vernedering, maar in de staat van zijn verhoging. En hoe zag hij hem daar? Opnieuw, als het Lam Gods, staande als geslacht. En zo willen wij vanmorgen vanuit het Openbaringenboek luisteren. Het Lam Gods in het midden van de troon. Dat is het thema voor de prediking. Het Lam Gods in het midden van de troon. Drie gedachten. Johannes zag hem daar als het geslachte lam. Want hij zag Christus als een lam staan als geslacht, zo hebben we gelezen. Maar hij hoorde ook het hemelkoor zingen. Gij zijt geslacht. In de tweede plaats heeft Johannes hem gezien als het verlossende lam. En dat vinden we in de woorden wat hij ook dat hemelkoor hoorde zingen. Gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En tenslotte willen wij stilstaan dat Johannes het lam zag als het prijzenswaardige lam. En wat moet dat geweest zijn toen hij in de hemel de ganse kerk en alle engelen hoorde zingen. Tot eer van het lam. Want het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en heerlijkheid en dankzegging. Het Lam Gods in het midden van de troon. Geslachte lam, het verlossende lam en het prijzenswaardige lam. Johannes was op het eilandje Patmos, ergens midden in de Middellandse Zee, toen Christus aan hem verscheen op de eerste dag van de week, dat was zondag. Als de verhoogde, levende Zoon des Mensen. O, toen Johannes hem zo zag in eer en heerlijkheid, zo kunnen wij lezen in hoofdstuk 1, viel hij als dood aan zijn voeten. Hij kon met zijn eigen zondige bestaan ook na ontvangen genade niet voor zulke heerlijkheid en majesteit bestaan. Maar zie eens wat er Jezus toen deed, gemeente. Hij legde zijn rechterhand op Johannes. En daar moet u even over denken. Dat was een rechterhand, evenals de linkerhand, waar de littekenen nog te zien waren van de gekruisigde Christus. En zo kwam Johannes te liggen onder een doorboorde middelaarshand. En terwijl die doorboorde middelaarshand rustte op de bevreesde Johannes, hoorde hij de Heer Jezus zeggen, vrees niet, ik ben de eerste. Ik ben de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En om het nog zekerder te maken voor Johannes, die daar bevreesd onder zijn hand ligt, sprak hij uit, amen. Het zal waar en zeker zijn. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En weet u, als Christus zo komt tot een bevreesd mensenkind. En je komt te liggen onder de doorboorde middelaarshand van Christus. Weet je wat er dan gebeurt als hij met kracht gaat spreken, vrees niet. Dan kom je tot rust. Dan komt de vrede. Dan komt er een ongekende stilte in je ziel. Dan moet de vrees wijken. Wat moet dat een zalig moment geweest zijn. Daar in de eenzaamheid op dat strand. Waar hij lag op de grond. Onder de doorboorde middelaarshand van Christus. Nou, dan ben je veilig, gemeente. Kan heel de wereld tegen je opkomen. Kan de ganse hellemacht tegen je opkomen. Maar onder de doorboorde middelaarshand van Christus kan niemand je meer wat doen. Zou je er ook willen liggen vanmorgen? Kijk, Johannes lag er. En toen hij tot rust gekomen was, toen kon Christus aan hem gaan openbaren waarom hij aan hem verschenen is. Want nu ging Johannes heel veel zien. Hij ging de dingen zien die haast geschieden moeten, totdat Jezus terug zal komen op de wolken des hemels. Hij kreeg eerst de opdracht om nog briefjes te schrijven, 7 kleine briefjes aan de gemeente van Klein-Azië. En toen hij de laatste geschreven had, toen gebeurde er zoiets overweldigends, gemeente. Ik hoop dat we het een ogenblik mogen meemaken, al was het in de geest. Maar daar zit hij op dat strand, in de eenzaamheid, en toen ging de hemel open. Het was net alsof de Heer een deur opendeed, jongens en meisjes. En toen kon Johannes zo van dat kleine eilandje helemaal in de hemel kijken. En wat zag hij toen? Hij zag een geweldige troon. En op die troon zat de Heere God. God de Vader. En rondom de troon zag hij allemaal dingen die spraken van de heerlijkheid en de majesteit van God. Nee, hij werd nu niet meer bevreesd, want Christus had de vrees weggenomen. Hij zag daar ouderlingen, 24, die symboliseren de kerk van de Heer. Hij zag ook 4 dieren en die symboliseren de knechten van God. En daar rondom ontelbare engelen. Ze waren allemaal tegenwoordig rondom de troon van God. En hoor eens, ze hebben samen gezongen. De kerk met de engelen en de engelen met de kerk. En ze hebben samen de 3-enige God, alle eer, alle heerlijkheid en alle dankzegging toegezongen. Wat moet dat, gemeente? Een zeer indrukwekkend gezicht geweest zijn voor Johannes. En als je op je in laat werken wat hij allemaal beschrijft in ons teksthoofdstuk, dan kunnen wij wel opmerken dat niets Johannes is ontgaan. Zelfs de kleinste details wist hij nog en maakte een grote indruk. Want weet je, jongens en meisjes, wat hij ook zag? Hij zag de Heere God zitten op een troon in majesteit en heerlijkheid. Maar in de rechterhand van de Heere God was een boekrol. Een heel bijzondere boekrol bestond uit 7 delen die allemaal apart met een zegel verzegeld waren. En toen hij stond te kijken naar de Heere God met dat boekje in zijn hand, hoorde hij opeens een engel een vraag stellen. Wie is nu waardig het boek te openen en die zegels 1 voor 1 te breken? En toen deed Johannes aanvankelijk een ontzagwekkende ontdekking. Het leek alsof er niemand was die dat boekje kon openen. En Johannes werd innerlijk ontroerd, want hij voelde wel aan, dit boek moet geopend worden. En wat in dit boek beschreven staat, moet geopenbaard worden. Maar als er nou niemand is die dit boek kan openen, wat dan? O, toen begon Johannes te wenen, zeer te wenen. Maar toen kwam er een ouderling en die zei, Johannes, ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en de zeven zegelen open te breken. En toen brak er een moment aan dat Johannes, wat hij eerder blijkbaar nog niet gezien had, zag. Hij zag in die troon, bij de Vader, tussen de kerk, tussen Gods knechten, tussen de engelen, Christus. In het midden van de troon. O, hoe wonderlijk werd het toen voor Johannes. En hoe zag hij hem toen, gemeente? Zag je hem als een leeuw, zoals de oudling sprak? Zag je hem als een wortel Davids, zoals hij de oudling ook hoorde zeggen? Nee, nee, zo zag hij Christus niet. Maar hij zag plotseling ongedacht Christus in het midden van de troon, als het lam, staande als geslacht. Opnieuw zag hij zijn meester. Opnieuw zag hij zijn zaligmaker en verlosser, als het lam, staande als geslacht. O, wat een troostrijk gezicht voor Johannes. Er staat in de grondtekst hier in het Grieks een verkleinwoord voor het woord lam. Dus Johannes zag een lammetje, staande als geslacht. En datzelfde lammetje, dat was de leeuw uit Juda's stam. Is dat niet wonderlijk? O, als Johannes hoort van Christus, als de leeuw uit Juda's stam, dan schittert juist daarin zijn overwinning die hij behaald heeft hier op aarde. Zoals de Jacob al sprak op zijn sterfbed tot Juda. Hij zal van de roof opklimmen. Hij zal als het ware op de roof gaan zitten om het te verscheuren en te doden. En als hij het gedood heeft, zal hij ervan opklimmen als die overwinnaar uit de strijd. En zo heeft hij de dood overwonnen. Zo heeft hij de zonde weggedragen. Zo heeft hij de toren van God tot stilte gebracht. Hij heeft zelfs de ganse wereld overwonnen. Ja, waarlijk, de leeuw uit Juda's stam. Maar diezelfde leeuw, zo ziet Johannes, is het lammetje staan als geslacht. En Johannes begrijpt het. Waarom dat Christus zo in de troon is, want dat herinnert aan de weg die Christus moest gaan om tot die grote overwinning te komen. Want hij is een lammetje geworden. Hij moest al de offers van de lammetjes van het Oude Testament, die ontelbare lammetjes die geslacht waren, die moest hij gaan vervullen als het lam van God. En gewillig heeft hij dat gedaan. Wilde hij als dat lam Gods lijden en sterven voor zijn kerk. En wordt dat nou geen troost, gemeente, voor een arme zondaar die wenend moet belijden met Jesaja. Wij, ik, dwaalde als een schaap. Wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg bij God vandaan, de wereld in, naar de duivel toe. En kwamen in een totale ellende terecht, ja, in een verlorenheid terecht. Maar juist voor die verloren, dwaalzieke schapen wordt het zo'n eeuwig wonder. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam, als een lammetje, werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, hij deed zijn mond niet open. O gemeente, daarin ligt al zoveel reden,
voor de kerk des Heren om straks eeuwig dat lam Gods te mogen grootmaken, te mogen loven en prijzen. Dat hij daar staat als het lammetje, staande als geslacht. Dat betekent dat als een kind van God in de hemel mag komen, en hij komt daar te staan in die troon, en hij ziet daar daadwerkelijk de Heer Jezus staan, dat hij in de handen van Christus en ook in zijn zijde de tekenen nog zal zien die hij heeft gekregen vanwege de kruisiging en het steken van de speer in zijn zijde. Want na zijn opstanding had hij die tekenen ook nog. Want hij heeft het gezegd, kijk maar in mijn handen en kijk maar in mijn zijde. En zo is hij ook opgevaren naar de hemel, onder zegenende handen. En Johannes ziet het. Zo is hij nou in de hemel. En de ganse kerk zal het straks zien. De littekenen in zijn handen en het litteken in zijn zijde. Daarom zag je hem als het lammetje, staande als geslacht. En waar komt het nou op aan, gemeente, dat je in dit leven, door de werking van de Heilige Geest, waarde liet zien in de littekenen van Christus. Dat hij werkelijk voor je persoonlijk het lam God zou worden. En daarom ga ik het je vragen, welke waarde heeft dat lam Gods in je leven? Heb je wel eens onder de prediking van het woord mogen blikken in de handen van Christus? Vorige week hebben we het nog gehoord hoe de Heer Jezus speciaal tot Thomas kwam. En wellicht ben je met grote verwachtingen naar de kerk gekomen, maar ben je leger weggegaan. Is het niet een wonder dat het weer Sabbat is? Dat het weer de eerste dag van de week is. En dat de Heer Jezus weer wil verschijnen in ons midden. En dat hij ook deze middag, zoals Johannes het ook eeuwen geleden heeft ervaren, deze morgen wil zeggen, zie mijn handen en zie mijn zijde. Dat hij ook deze morgen opnieuw wil zeggen, tot zijn kerk vrede zij u lieden. O eeuwen geleden heeft Johannes het gezien. Toen hij daar zat, achter die gesloten deuren, op de eerste paasdag, 8 dagen daarna, en steeds weer als Christus aan hem verscheen, als het lammetje dat geslacht was, mocht hij blikken in die littekenen die hem steeds bij vernieuwing vertroosten. Dat hij steeds opnieuw weer mocht delen in die paaszegen. En wat is dat dan? O, je zou er allerlei woorden voor kunnen gebruiken, maar laat ik het vanmorgen maar houden bij de woorden van Psalm 103. Wat spreken nu die tekenen in zijn handen en in zijn zijde? Zo ver het west, verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. O, wat worden die littekenen van Christus van grote waarde voor een schuldig mensenkind. O, dat je vanmorgen dan weer eens mag zien, of voor het eerst mag zien, op het lam staande als geslacht. Nog steeds heeft hij zijn littekenen en nog mogen de littekenen gepredikt worden. O, dat je deze morgen ogen des geloofs mocht ontvangen om met een Johannes omhoog te blikken in die doorboorde middelaarshanden, om in die wonden van Christus allerlei vertroostingen te mogen ontdekken voor datgene wat er hier in je ziel omgaat. Ja, dat het misschien vanmorgen zo zou mogen zijn, zoals het vorige week met Thomas was, mijn Heere en mijn God. Kijk, zo zag Johannes Christus in het midden van de troon, als het lam Gods, staande als geslacht. Maar hij zag hem niet alleen zo. Hij hoorde dat er in de hemel ook zo over hem gezongen werd. Hij hoorde de 4 dieren en de 24 ouderlingen zingen. nadat ze gebogen hadden voor het Lam. Zij begonnen daar een nieuw lied te zingen. Dat is het lied van Gods knechten met hun zaad. Dat is het lied van de vrijgekochten des Heren. Wat moet dat lied een weerklank gevonden hebben in het hart van Johannes? En wat zou het een wonder zijn als het deze morgen weerklank mag vinden in uw of jouw hart? Want gij zijt geslacht. Opnieuw dat woord, geslacht. En met dat woord wordt eigenlijk heel het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus samengevat. En Johannes begreep de boodschap. Hij die opgevoed was bij het woord van God. Hij die opgevoed was bij de wetten van Mozes. Hij die het Pascha ook dikwijls heeft mogen vieren in zijn leven, jaar in jaar uit, waar het paaslam werd geslacht. Dat herinnerde aan de wonderlijke verlossing van het volk Israël uit Egypte. Daar heeft de Heere God het voor het eerst ingesteld, dat elk jaar op het Pascha de vader van het gezin een lammetje moest uitkiezen zonder enig gebrek. En wat moest de vader met dat lammetje doen? Hij moest een slachtmes nemen. Hij moest dat lammetje verwonden. Hij moest dat lammetje doden. En kijk, zo is Christus als het lammetje van God verwond. Nee, niet door een mes, zoals al die vaders dat deden onder het oude bondsvolk Israël, maar zo hebben we in de achterliggende weken gehoord. Door de scherpe doornen, door de geeselstriemen, door de ijzeren spijkers en door de speer in zijn zijden. Maar achter al die instrumenten heeft het Lam Gods het zwaard van zijn vader gezien. En al meerdere keren heb ik het u gepredikt in de achterliggende tijd, hoe het voor Christus waar geworden is, wat Zacharia heeft geprofeteerd. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, ja tegen mijn lam, tegen mijn lammetje. En tegen de man die mijn metgezel is, spreek de Heere der Scharen, sla die herder, sla dat lam, sla dat lammetje. Ja, dan zullen de schapen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand, mijn doorboorde middelaarshand, tot de kleinen wenden. O, zo is Christus geweest, gemeente, als het lam dat geslacht is. Hij had zijn vader zo lief. Hij beminde het recht van zijn vader zo intens. En hij had het zijn vader beloofd. Vader, ik zal dat lam zijn. Waar al die lammetjes van het Oude Testament om roepen. Ik zal het lam God zijn. Ik zal al uw welbehagen doen. En ik aanvaard mijn bruid. Ik aanvaard die ganse kudde. Met de lammetjes, met de zogenden, met de schapen. Ik aanvaard ze allemaal. En met dat ik hen aanvaard, aanvaard ik ook hun schuld. En daarom zal ik mijn bloed gaan geven om ze te verlossen van de zonde. Om ze te verlossen van de schuld. Om ze uit de heerschappij van de duivel te verlossen. Ja, ik zal de bloedbruidegom zijn, o Vader, om mijn kerk tot mijn eigendom te kopen. Kijk, dat was nou het werk van het Lam Gods, waarvan de hemel gezongen heeft. Hij was het lam dat geslacht werd. En toen hij geslacht werd, vloeide zijn bloed, waarmee hij zijn kerk heeft gekocht, ja verlost. En dat brengt ons in onze tweede gedachte, het verlossende lam. Ja, Johannes zag het Lam Gods in het midden van de troon. Maar hij hoorde ook dat schone lied dat ter ere van het Lam Gods werd gezongen. Hij hoorde het hemelkoor zingen van het geslachte lam. Maar hij hoorde het hemelkoor ook zingen: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. En met dat ene zinnetje, waar de ganse hemel van galmde, wordt nou heel de verlossing samengevat die Christus verworven heeft en toegepast heeft en nog steeds toepast. Laten we daarom eens biddend, heilbegeerig luisteren naar die diepe woorden: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. Wat zeggen deze woorden ons? Allereerst zeggen deze woorden ons welk recht God de Vader heeft. God heeft het recht om zijn kerk te kopen. Waarom? Omdat hij zich dat voorgenomen heeft. Omdat hij dat van eeuwigheid gewild heeft. Omdat zijn liefde, o hoor toch het evangelie gemeente, omdat zijn liefde uitgaat naar verloren mensen. Naar mensen die van eeuwigheid zijn eigendom al waren. Daarom mag hij dat volk voor zich opeisen. En heeft hij juist alles gedaan om dat volk ook voor zichzelf op te kopen, tot zichzelf los te kopen door middel van zijn zoon die het lam Gods is. Dat is het eerste wat ik in deze woorden hoor. Als de kerk zingt: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed vanwege het recht, vanwege de wil van de Vader. Maar het tweede is heel ontdekkend van aard. Waarom dat hier de kerk zingt: Gij hebt ons Gode gekocht. En dat zit hem in het woordje kopen. Want hier wordt in het Grieks een woord gebruikt dat betekent loskopen. En jongens en meisjes, dat roept nou het beeld op van een slaaf die op een markt staat, die het eigendom is van een meester waar hij jaren onder gediend heeft. Maar die meester wil hem niet meer, die gaat hem verkopen. En dan komt er een andere meester langs op die markt. En die gaat voor zo'n slaaf staan. Helaas gebeurde dat vroeger. En die ging die slaaf van alle kanten bekijken. En als hem dan beviel, dan gaf hij geld aan die andere meester en kocht hij die slaaf tot zijn eigendom. Die gedachte zit achter dat woordje kopen, loskopen. En als we nu vanmorgen hier mensen in de hemel horen zingen: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed, dan betekent dat dat Christus zondaren gekocht heeft van een andere meester. Dus dat betekent dat die mensen die door Christus gekocht zijn, onder de banden en onder de heerschappij van een andere meester lagen. Dat ze met banden gebonden waren waar ze zichzelf niet uit kunnen verlossen. En daarom ligt er in dat woordje gekocht allereerst een ontdekkende les van morgen. Want u, jij en ik zijn slaven, meer niet. En daarom gaan we allemaal ondersteboven met alles wat we hebben. Van nature zijn we niets dan slaven. Want we zijn verkocht onder de zonden. We liggen in de macht van de zonde. En ga het maar na in je eigen leven. Welke macht heeft de zonde niet over je leven? Wat zit ons hart vol met ongerechtigheden? Nee, zo was het in het paradijs niet. Dat weten we wel. In het paradijs kon de Heere van de mens nog zeggen, en ziet, het was zeer goed. Toen waren wij het eigendom van God, op een hele bijzondere, tere manier. Hoe was de mens in het paradijs nu het eigendom van God, gemeente? Ik kan het u heel eenvoudig zeggen. Als een geliefd kind van een liefdevolle vader. Dat was het paradijs, hoor. Een geliefd kind van een liefdevolle vader. Maar toen kwam de zonde. En toen was de mens geen geliefd kind meer van een geliefde vader. Want de mens kwam onder de macht van andere heren, van andere meesters. Maar raakte God, en nou moet je heel goed opletten wat ik ga zeggen, want dit raakt ons allemaal. Raakte God de mens als zijn eigendom dan geheel kwijt? Totaal niet. Wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, nog steeds het eigendom van die almachtige schepper. Wij zijn allemaal het wettig eigendom des Heeren. Maar in een hele andere verhouding. En dat maakt onze toestand van nature zo verschrikkelijk. Waren wij in het paradijs het eigendom van God als een geliefd kind van een liefdevolle vader? Door onze eigen schuld zijn wij het eigendom geworden. En ik hoop dat dat vanmorgen eens binnenkomt. We zijn een eigendom geworden van een vertoornd en een rechtvaardige rechter. Als een misdadiger. Meer ben je niet. Ik ook niet. Van nature. Hoor je dat? Bijzonder u die buiten Christus leeft. Weet je wat dat inhoudt? Dat je het eigendom van de rechter bent als een misdadiger. Dat God met je mag doen naar zijn recht. Dat je weg moet werpen in de eeuwige rampzaligheid. Nee, gemeente, dat is geen zware taal. Dat is de realiteit van ons verloren bestaan. Want we hebben tegen de heilige majesteit van God gezondigd. En dat vraagt om de allergrootste straf. Wij liggen van nature allereerst onder Gods toorn, onder Gods wrekende gerechtigheid. En uit die banden moeten we allereerst verlost worden. Onder die verschrikkelijke toestand moeten wij allereerst vrijgekocht worden. En met dat we onder de toorn van God gekomen zijn, als een misdadiger in de handen van een rechtvaardig God, o geloof het toch, zijn we ook gekomen onder de vloek van de wet. Geloof het toch. Je gaat ondersteboven met alles wat je hebt. Want de wet kan tegen een mensenkind buiten Christus alleen maar zeggen, vervloekt, vervloekt. Aangrijpend. En zo lig je ook nog onder de zonde, onder het goddeloze ongeloof en onder de dood. Want de Heer heeft gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. Geloof het toch. eer dat het te laat is. Want dit moet ik je preken. Waarom? Opdat je behoefte gaat krijgen aan een verlosser. Want wie kan je nou verlossen van de toorn van God? Wie kan je nou verlossen van de vloek van de wet? Wie kan een mensenkind verlossen van die enorme macht van de zonde, van dat verschrikkelijke ongeloof in onze ziel? Wie kan jou verlossen van de macht van de duivel? Wie wij toegevallen zijn, naar wie wij geluisterd hebben? Niemand, niemand, niemand. Hopeloos verloren. Maar hoor de hemel eens zingen. O, hoor de hemel eens zingen. Gij, niemand hier, gij hebt ons schoonen gekocht met uw bloed. O gemeente, nou heeft God zelf voor die prijs gezorgd, die nodig was om zo'n verloren slaaf, die met duizenden banden gebonden is, los te kopen. Daar heeft God voor gezorgd. En God heeft voor zo'n prijs gezorgd, waar hij allereerst zelf volkomen tevreden mee was. Een prijs, gemeente, waar hij zo in verheerlijkt wordt, dat er inderdaad, we gaan het straks wel horen, gezongen wordt: gij zijt waardig, niet alleen het lam, maar ook de Vader. En die prijs is er. Die prijs was er. Gode zij dank, want God werd mens. Christus werd het lammetje van God. Hij gaf zijn bloed, hij gaf zijn leven. Hij was gehoorzaam tot aan het kruis. En dat tot eer van God, gemeente, tot verzoening voor God. O, dan moet je eens op dat lied letten wat de kerk zingt. Gij hebt ons schoonen gekocht. Ik ga voor alle duidelijkheid een woordje toevoegen. Als ik de grondtekst letterlijk ga vertalen. Om de rijkdom van dit lied te prediken. Gij hebt ons voor God gekocht. O gemeente, het is allereerst voor God. Het is allereerst voor de Vader. Gij hebt ons voor de Vader gekocht. Gij hebt ons voor God gekocht. En dan hoor ik als het ware achter deze woorden een echo uit Hooglied 8. De 1000 zilverlingen, dat is uw kerk, o Vader, zijn voor u, o Koning der Koningen. Ja, nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk geworden voor onze God en de macht van zijn Christus. O kinders, heren in ons midden, u bent allereerst voor uw Vader gekocht. U bent allereerst voor uw God gekocht. Want in Christus heeft God zijn kerk weer terug, zoals hij die aanvankelijk geschapen heeft in paradijs. Is dat geen wonder? Gij hebt ons goden voor God, voor de drie enige God gekocht. Mag dat weerklank vinden in je hart? Of wekt het een heimwee? Een heimwee dat er al was in je ziel. Die honger en die dorst om ook eens te mogen weten dat dit ook mij zou gelden. dat er vanmorgen zijn, en ik weet dat ze er zijn, die in de bank zitten te bedelen. Zou dat, o Heere, zou dat ook waar mogen zijn voor mij? Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. O ja, dan kan het niet anders. Of je hebt ook andere liederen geleerd hier op de school van de Heilige Geest. Dan heb je toch ook enigszins geleerd wat de dichter van Psalm 49 onder woorden brengt. Ik kan de prijs der zielen dat rantsoen in God aan tijd nog eeuwigheid voldoen. In die woorden ligt opgesloten, van mijn kant kan het nooit komen. Alles wordt afgebroken, ik heb helemaal niets. Ik kan de lossing voor mijn ziel niet geven. Is het dan al geen wonder als je van dat bloed mag horen? Dat je van die verlosser mag horen. Dat je van het lam Gods mag horen. Zodat er in je ziel iets gaat branden. Dat er in je ziel iets ontstaat. Waardoor je als het ware naar hem getrokken wordt. Dat juist onder de prediking van dat lam, dat verlossende lam, iets van een magneet ervaren wordt. Dat je niet bij hem vandaan kan blijven. En dat des te meer in je ziel de noodzaak komt. Hem moet ik hebben, hem begeer ik te kennen, dat er een liefde komt tot dat lam van God, tot dat geslachte lam van God, om van hem te horen, wat het hem nou gekost heeft, om hem te volgen die lijdensweg, om hem te volgen de weg van zijn verhoging, om te ontdekken dat werkelijk zijn wonden een fontein zijn, met allerlei vertroostingen. En dat je het mag gaan ervaren. Hoe dat bloed nou wil stromen. Tussen God en je zondige hart. Opdat je werkelijk als die duif mag zijn. Hè? Bij het licht van die zonnestralen. Van de zon der gerechtigheid. Om boven andere vogelen. Nu met je schoonheid te pronken. In het goddelijke oog. Vanwege het bloed van Christus. Ja, wie zijn nou die gelukkige mensen die dat mogen kennen, die dat straks gaan zingen? En waarom begeren ze het lam dan te verheerlijken? We gaan het kort in onze laatste gedachte overdenken. Wie zijn het nu? Wel, als je dit hoofdstuk leest, dan zie je dat allereerst Gods kinderen beginnen te zingen. En dat later de engelen zich erbij voegen in dat hemelkoor. Maar allereerst horen wij Gods kinderen zelf zingen die zeggen, gij hebt ons goden gekocht. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Nee, er staat niet dat hij alle geslachten heeft verlost en alle volken en alle mensen, nee, uit alle geslachten en talen en volken en naties heeft hij ze gekocht. Geslachten, dat komt heel dichtbij. Kijk eens naar je voorgeslacht. Kijk eens naar je nageslacht. Nee, genade is geen erfgoed, maar het heeft God wel behaagd in de lijn der geslachten te werken. Kan een aanvechting zijn, weet ik. En er zijn er die kennen die aanvechting. Hè? Daar liggen de twee op een bed en één zal aangenomen worden. Oh, de duivel kan van alles naar voren halen. Maar leg in die aanvechting je vinger eens bij geslachten. En kijk eens wat de Heer in je voorgeslacht gedaan heeft. Als dat zichtbaar is. En probeer eens op te merken wat de Heer in de 21ste eeuw nog in je nageslacht wil doen. En luister eens wat de dichter zingt. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Zeg, grootvader, krijg je niet een beetje hoop voor je nageslacht? Moeder, die zo worstelt met je kinderen, krijg je niet een beetje verwachting? Allerlei geslachten. Ook talen en dialecten, ja. Al kwam er bij de torenbouw van Babel een spraakverwarring, het kon het zaligmakende werk van Christus niet tegenhouden en zien we het niet op de Pinksterdag. Hoe de Heere zijn knechten met de grote gaven begiftigde om in verschillende talen de grote werken Gods te kunnen verkondigen. En zegent hij ook heden ten dagen niet de vertaling van Gods woord in allerlei talen. En dan zullen ze komen, gemeente, uit volkeren en natiën. En het woordje volk dat hier gebruikt wordt, ziet vooral op het bondsvolk Israël. En het woordje natie dat hier gebruikt wordt, ziet vooral op de heidenen daaromheen. En zo zullen ze komen uit Jood en heiden met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal ze leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. En ik zal Israël zijn tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Kijk, en die kerk uit alle geslachten, talen, naties en volken zullen straks in de hemel zingen. En de engelen zullen zich erbij scharen om dat lam van God groot te maken. En toen heeft Johannes gehoord hoe dat lam staande als geslacht met 7 woorden werd geprezen. Ze zongen van zijn kracht, waarmee hij de duivel en de wereld de zonden overwonnen heeft, maar waarmee hij ook dat harde hart heeft kunnen verbreken. Ze zongen van zijn rijkdom voor arme mensen. Hij bezat de hoogste prijs om een failliete zondaar los te kopen. Hij heeft die rijkdom willen verlaten, o zondaar in ons midden, om arm te worden, om uwentwil, opdat ge door zijn armoede rijk zou worden. Zo Johannes hoorde zingen van zijn wijsheid. Hij is de opperste wijsheid en hij weet raad met een mensenkind die het niet meer weet. Hij is die meerdere Salomo die de grootste raadsels van je ziel kan oplossen en die het beloofd heeft, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Het is die sterke God die volkomen verlossing heeft aangebracht, die als de sterke God kon zeggen, het is volbracht en hem moet alle eer worden toegezongen. Wat bedoelde dat hemelkoor toch, als ze zeggen zijn eer? Wel, dat is nou de eer die hij waardig is. Omdat hij die diepe vernedering heeft willen doorgaan, om die verhoogde koning te zijn. In dat woordje eer hoor ik de kerk als het ware zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, de engelen en Gods kinderen zingen van zijn heerlijkheid. Omdat hij ook God uit God is en dezelfde hemelse heerlijkheid bezit als God de Vader. En dan eindigen ze in de dankzegging met een grote stem, zo staat er in onze tekst. Dat zal de heerlijkheid zijn, de dankzegging van het Lam, de dankzegging voor de Vader en de dankzegging van de Geest. Het Lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Zo hoorde Johannes het hemelkoor zingen. En even later hoort hij ook dat diezelfde lof de Vader wordt toegezongen. Want hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht en de majesteit tot in alle eeuwigheid. En gemeente, dat is het lied dat straks over zal blijven in de eeuwige heerlijkheid. Maar wil je straks bij die zangers mogen staan aan de glazen zee, dan komt het erop aan dat je hier op aarde de eerste tonen van dit lied heeft leren zingen. Niet alleen de klaagliederen, maar ook het loflied. Want Gods kerk gaat het hier op aarde al leren. In beginsel, loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf. En dan blijft er één ding over, hier in beginsel, ja, en straks volkomen. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Amen. Wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo nam u ons deze morgen mee door de prediking van uw woord tot in de troon van u. En daar hebben wij uw kerk horen zingen en ook de engelen horen zingen. Ja, de engelen zongen ook in Efrata's velden, Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen een welbehagen. Maar zoals een engel zingt, zo zingt een kind van God niet. Want het lied van een kind van God dat gekocht is, gaat nog dieper en is nog rijker. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom, Heere, zoudt u dit woord willen zegenen tot uw eer. Heer, u kent ons hart. U weet wie er nog gebonden ligt in banden. bevrijd toch, koop los, Heere, koop los. En degene die ervan mogen weten, Heere, dat het lied van het Lam in het hart mag klinken. Hartelijk dank dat we zo bijeen mochten zijn en geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot op Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22, vers 14. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.